U vindt onze schriftlezing in Ezechiël 27. Wijdens geschiedde des Heeren woord tot mij zeggende, gij dan mensenkind, hef een klaaglied op over Tyrus. En zeg tot Tyrus die daar woont aan de ingangen der zee, handelende met de volken in vele eilanden, zo zegt de Heere, Heere, o Tyrus, gij zegt ik ben volmaakt in schoonheid. Uw landpalen zijn in het hart der zeeën, uw bouwers hebben uw schoonheid volkomen gemaakt. Zij hebben al uw denningen uit dennenbomen van Senir gebouwd, zij hebben cederen van de Libanon gehaald om masten voor u te maken. Zij hebben uw riemen uit eiken van Bazan gemaakt, uw bedderen hebben zij gemaakt van welbetreden elpenbeen uit de eilanden der Gittieten. Fijn linnen met stiksel uit Egypte was uw uitbreidsel, dat het u tot een zeil ware. Hemelsblauw en purper uit de eilanden van Elisa was uw deksel. De inwoners van Sidon en Arvat waren uw roeiers. Uw wijzen, o Tyrus, die in u waren, die waren uw schippers. De oudsten van Gebal en haar wijzen waren in u, verbeterende uw breuken. Alle schepen der zee en haar zeelieden waren in u, om onderlinge handel met u te drijven. Perzen en Lydiërs en Puteërs waren in uw heer, uw krijgslieden, schild en helm hingen zij in u op, die maakten uw sieraad. De kinderen van Arvat en uw heer waren rondom op uw muren, en de Gamadieten waren op uw torens. Hun schilden hingen zij rondom aan uw muren, die maakten uw schoonheid volkomen. Tarsis dreef koophandel met u, vanwege de veelheid van allerlei goed. Met zilver, ijzer, tin en lood handelden zij op uw markten. Javan, Tubal en Mesech waren uw kooplieden. Met mensenzielen en koperen vaten dreven zij onderlinge handel met u. Uit het huis van Togarma leverden zij paarden en ruiteren en muilezels op uw markten. De kinderen van Dedan waren uw kooplieden, vele eilanden waren de koophandel uwer hand. Hoornen van elpenbeen en ebbenhout gaven zij u weder tot een verering. Syrië dreef koophandel met u, vanwege de veelheid uwer werken, met smaragden, purper en gestikt werk en zijde, en Ramot en Katkot handelden zij op uw markten. Juda en het land Israëls waren uw kooplieden. Met tarwe van minit en pannach, en honing en olie en balsem, dreven zij onderlinge handel met u. Damascus dreef koophandel met u om de veelheid uwer werken, vanwege de veelheid van allerlei goed. Met wijn van Gelbon en witte wol. Ook leverden Dan en Javan de omreizer op uw markten, glad ijzer, cassie en kalmus was in uw onderlinge koophandel. Dedan handelde met uw kostelijk gewand tot wagens. Arabië en alle vorsten van Kedar waren de kooplieden uwer hand. Met lammeren en rammen en bokken, daarmede handelden zij met u. De kooplieden van Scheba en Raema waren uw kooplieden. Met alle hoofdspecerij en met alle kostelijk gesteente en goud handelden zij op uw markten. Haran en Kane en Eden, de kooplieden van Scheba, Assur en Kilmat handelden met u. Die waren uw kooplieden met volkomen sieradien, met pakken van hemelsblauw en gestikt werk, en met schatkisten van schone klederen gebonden met koorden en in ceder gepakt onder uw koopmanschap. De schepen van Tarsis zongen van u, vanwege de onderlinge koophandel met u, en gij waart vervuld en zeer verheerlijkt in het hart der zeeën. Die u roeien hebben u in grote wateren gevoerd, de oostenwind heeft u verbroken in het hart der zeeën. Uw goed en uw marktwaren, uw onderlinge koophandel, uw zeelieden en uw schippers die uw breuken verbeteren en die onderlinge handel met u drijven, en al uw krijgslieden die in u zijn, zelfs met uw ganse gemeente die in het midden van u is, zullen vallen in het hart der zeeën ten dagen van uw val. Van het geluid des geschreeuws uw schippers zullen de voorsteden beven. En allen die de riem handelen, zeelieden en alle schippers van de zee, zullen uit hun schepen nederklimmen, op het land zullen zij staan blijven. En zij zullen hun stem over u laten horen en bitterlijk schreeuwen, en zij zullen stof op hun hoofden werpen, zij zullen zich wentelen in de as. En zij zullen zich over u gans kaal maken en zakken aangorden en zullen over u wenen met bitterheid der ziel en bittere rouw klagen. En zij zullen in hun gekerm een klaaglied over u opheffen en over u weeklagen zeggende, wie is geweest als Tyrus, als de uitgeroeide in het midden der zee? Als uw marktwaren uit de zeeën voortkwamen, hebt gij vele volken verzadigd. Met de veelheid uw goederen en uw onderlinge koophandel hebt gij de koningen der aarde rijk gemaakt. Ten tijde dat gij uit de zeeën verbroken zijt in de diepte der wateren, zijn uw onderlinge koophandel en uw ganse gemeente in het midden van u gevallen. Alle inwoners der eilanden zijn over u ontzet, en hun koningen staan de haren te bergen. Ze zijn verbaasd van aangezicht. De handelaars onder de volken fluiten u aan. Gij zijt een grote schrik geworden en zult er niet meer zijn tot in eeuwigheid. Met de hulp des Heren willen wij stilstaan bij Ezechiël 27, vers 26a. Ezechiël 27, vers 26a. Daar lezen wij onze tekstwoorden als volgt. Die u roeien, hebben u in grote wateren gevoerd. Tot zover. Naar aanleiding van onze tekstwoorden willen wij stilstaan bij een drietal gedachten. In de eerste plaats letten wij op het schip van Tyrus. In de tweede plaats letten wij op ons levensschip. In de derde plaats vaart wel. Het schip van Tyrus, ons levensschip. En de derde gedachte, vaart wel. Er is geen profeetgemeente die zich zo heeft ingelaten met Tyrus als Ezechiël. Maar liefst bijna drie lange hoofdstukken schrijft, zingt hij over Tyrus. Hier en daar vinden wij in de andere profetieën wel eens een opmerking richting Tyrus. Maar Ezechiël staat uitgebreid stil bij de glans en de glorie en de ondergang van Tyrus. Tyrus, waar ligt die stad? Als u zich de kaart van Israël een beetje voor ogen kunt houden, dan weet u misschien wel daar in de hoek de berg Karmel te liggen, waar vanuit het noorden naar het zuiden gezien het land wat breder wordt. En juist aan die kustvlakte, wat hoger richting het noorden, ligt de stad Tyrus. Maar Tyrus is een hele bijzondere stad. Tyrus is een stad of was een stad die eigenlijk geen verbinding had met het vasteland. Tyrus was gebouwd op een geweldige grote rots. Een geweldig staaltje bouwwerk was daaraan ten grondslag gelegd. En pas bij het beleg van Nebukadnezar heeft Nebukadnezar ervoor gezorgd dat er als het ware een soort brug kwam. Van maar liefst 6 kilometer lang die Tyrus met het vasteland Israël verbond. Eigenlijk was Tyrus daarmee een onneembare vesting geworden. Nebukadnezar heeft er dan ook maar liefst 13 jaar over moeten doen om de stad Tyrus te beleggen en haar uiteindelijk in te kunnen nemen. Tyrus is eigenlijk te vergelijken met het Babylon uit het Nieuwe Testament. Groots, machtig, trots, vol van zelfverheffing en zo'n beetje de toenmalige wereld in de hand. Tyrus was een geweldige havenstad die wij zouden kunnen vergelijken met ons huidige Rotterdam. In vroegere tijden was Tyrus een bondgenoot van Israël. Want wij weten dat koning Hiram een verbond had gemaakt met Salomo. Dus men leefde in welvaart, in voorspoed en in vrede met elkaar. Maar dat is voorbij. In het vorige hoofdstuk, u moet dat thuis maar eens nalezen, verblijdt Tyrus zich uitermate over de val van Jeruzalem. En het komt in de Nederlandse vertaling niet zo tot uitdrukking, maar in het Hebreeuws zou ik zeggen, liggen ze eigenlijk dubbel van het lachen. Zo verblijd zijn ze dat nu Jeruzalem, wat vroeger een bondgenoot was, is gevallen door de hand van koning Nebukadnezar. Waarom? Waarom is Tyrus daar zo verblijd over? Waarom zijn ze daar zo over verheugd? Wel, Tyrus is het symbool van de zucht naar geld, macht, eer, rijkdom en aanzien. En zoals duidelijk is, omdat ik Tyrus vergeleken heb met ons Rotterdam, dat zij de toenmalige zeeën beheersten, maar dat gold nog niet zozeer voor alle karavaanswegen, handelswegen, met name die vanuit het zuiden kwamen. Want verschillende karavanen en handelaren die handel wilden bedrijven in Tyrus, die bleven eigenlijk steken te Jeruzalem. En die verkochten daar hun waren en die kochten weer van de inwoners van Jeruzalem. En zij keerden terug naar de landen in het zuiden waar zij vandaan kwamen. Had Tyrus dan niet genoeg? Oh ja, zeker. Hadden zij dan geen overvloed? Oh ja, zeker. Maar Tyrus zat in de macht en in de ban van het geld en van het materialisme. En zij zagen dat Jeruzalem als het ware een gesloten deur was. Handelaren konden niet verder komen. Zij bleven steken in Jeruzalem. En daarom was het verbond verbroken. Daarom was de vriendschap overgegaan in vijandschap. Daarom wilde Tyrus niks meer met Jeruzalem te maken hebben dan alleen nog haar ondergang. En toen zij dan ook hoorden dat Nebukadnezar Jeruzalem had ingenomen, waren zij uitermate verblijd. Ze riepen het uit, de deur is geopend. Dat is toch wat. Tyrus ging als het ware over lijken. Tyrus verblijdde zich in de ondergang van een ander, als zij er zelf maar beter van werden. Er was een handelsdeur geopend. Wat waren die inwoners van Tyrus hebzuchtig. En nu gaat de Heere Tyrus straffen. Want de inwoners van Tyrus hadden gezegd dat er als het ware een golf van mensen zouden komen. Nu die barricade was opgeheven, nu Jeruzalem was gevallen. Ze verwachten als het ware dat zij overspoeld zouden worden met handelaren vanuit het zuiden. Wel, zegt de Heere, met een goddelijke ironie, inderdaad Tyrus, je zult overspoeld worden met mensen. Er zullen geweldige golven komen. Alleen niet vanuit het zuiden, maar vanuit het oosten. Zoals ook in vers 26 staat. De oostenwind heeft u verbroken in het hart der zeeën. En daarmee wordt Nebukadnezar bedoeld. Zij waanden dat Nebukadnezar een vriend van hen was. Zij menen dat Nebukadnezar Tyrus niet kon innemen. Maar nu zegt Ezechiël Tyrus, luister eens. Als jullie mijn oogappel, als jullie mijn volk zo bespotten, als jullie zo'n leedvermaak hebben over mijn volk Israël, dan zal ik komen om jullie te straffen om je leedvermaak. De golven van heidenen zullen komen, niet om te handelen, maar om jullie te verwoesten. Aangrijpend. En als de profeet Ezechiël dat zo in proza heeft gepreekt, dan gaat hij in ons teksthoofdstuk zingen. Want hoofdstuk 27 van Ezechiël is eigenlijk een lied, een klaagzang wel te verstaan. Wij kunnen daar in ieder geval uit leren dat die getrouwe knecht Ezechiël geen leedvermaak heeft. Ezechiël zegt niet zo, Tyrus, boontje komt om zijn loontje. Je hebt te vroeg gelachen, nu kunnen wij lachen. En wie het laatst lacht, die lacht het best. Nee, Ezechiël heft een klaagzang aan. En hij gaat het ontroerende 27e hoofdstuk bezingen. Ontroerend. 10-1 dat wij weinig begrepen hebben van de schriftlezing, toen het voor het eerst op ons afkwam. Het heeft er nog wel enige uitleg van nodig. Ezechiël vergelijkt die oninneembare vesting van Tyrus, de stad die in de branding van de zee gebouwd is, met een geweldig groot schip. Wij zouden het kunnen vergelijken met een soort cruiseschip. Waar volop weelde en muziek en lust en genot te vinden was. Tyrus vergelijkt als het ware, of Ezechiël vergelijkt Tyrus als het ware met een geweldig fregat op de zee, dat eigenlijk nooit en ten nimmer te pletter kan slaan. Dat is ten enenmale onmogelijk. En toch als Ezechiël gaat zingen, dan benoemt hij in zijn zang een geweldig drama dat zich voor de ogen van Tyrus zal voltrekken. Hij schildert als het ware het beeld van de ondergang van deze spotters. Een groot fregat, een schitterend cruiseschip, beschrijft Ezechiël in de eerste verzen uit hoofdstuk 27. Tyrus bouwde daar als het ware een machtig zeekasteel, een topprestatie van scheepsbouw, volmaakt in schoonheid. Het is een compleet wonder van weelde en van techniek. We hebben het ook een paar keer dit jaar kunnen lezen in de krant, dat er zo'n geweldig zeekasteel gebouwd is en uiteindelijk bedoeld is voor de lusten van de mensen. Leest u eens met mij mee. Het beste was eigenlijk niet goed genoeg voor de bouw van dat geweldige schip. In vers 5. Ze hebben al uw denningen, daarmee bedoelen ze het geraamte van het schip, uit dennenbomen van senier gebouwd. Eigenlijk staat er in de grondtekst, er werden cipressen voor gebruikt. Machtig, duurzaam hout, dat wel tegen een stootje kan. Dus één ding is zeker, het geraamte van het schip, dat deugt tot de laatste balk toe. Het houtwerk is gemaakt van kostbaar cipressenhout. Het komt notabene van Hermon, o ja. Zij die bedreven zijn op de zee, die willen best wat kilometers afleggen, om het beste van het beste uit de natuur te halen en daarmee een schip te bouwen die alle andere schepen trotseert. In sterkte, in weelde, in majesteit als het ware. Er is ook een geweldige mast gekomen. En die mast die moest komen uit Libanon. De cederen van Libanon, die waren goed genoeg om masten te maken voor dit geweldige schip. Maar de inwoners van Tyrus gingen verder. Zij haalden de riemen van eiken uit Bazan. Dat waren de roeispanen. Daarvoor gingen zij naar Bazan, om daar het hout vandaan te halen. Oh, wat moet daar een tijd in gezeten hebben? Wat zijn er maanden voorbij gegaan voordat de juiste materialen binnen waren en zij konden gaan werken. De zeilen werden gemaakt van bondgewerkt lijnwaard. Het moest komen uit Egypte. En het dek van het schip in vers 6 werd ingelegd met elpenbeen, een soort ivoor, waar de matrozen met hun lompe voeten op liepen. Het moest goed zijn. Het moest degelijk zijn, het moest schitteren. En dan, dat mogen wij wel onderstrepen in vers 8a, de schippers, de roeiers, die waren uit een vrij manschap genomen. De inwoners van Sidon en Arfad waren uw roeiers, staat er. Er waren geen slaven. Tyrus heeft geen volkeren onderworpen en die als het ware als galeislaven ingezet, oh nee, daar waren ze veel te trots en veel te hoogmoedig voor. Dat schip dat alleen maar moest herinneren aan vreugde, plezier en genot, wat alle leed en ellende moest uitbannen, wat een soort paradijs moest zijn, daar pasten geen slaven bij. En daarom had Tyrus er wel geld voor over om personeel in te huren. En dat personeel dat kwam uit Sidon en uit Arvad, ploegen die elkaar aflosten en er steeds voor zorgden dat zij met een gelijkmatig geroei zachtjes over de zee zouden varen. De schippers en de scheepstimmerlieden waren wijs en bedreven. U kunt dat lezen in vers 8 en vers 9. Wij zouden zeggen, de ingenieurs werden uitgezocht om dit schip te bouwen. Het werd een en andermaal berekend. Waarom? Omdat de veiligheid boven alles ging. Het schip moest zeewaardig zijn en het moest betrouwbaar zijn. Vooral dat laatste. Betrouwbaar. Oninneembaar. Dat zeefregat, die schitterende kroes, moest eigenlijk een beeld zijn van het eeuwige genot en van de vreugde. En toen stak ineens die oostenwind op, die uw roeien hebben u in grote wateren gevoerd. De Israëlieten, dat waren niet zulke bedreven zeemensen. Wij Hollanders durven de zee ook aan. En dat gold ook voor de mensen uit Tyrus. Zij durfden dus wel naar hoog water te gaan, naar de diepe zee af te steken. Zij bleven niet zoals andere volkeren veilig zo dicht mogelijk bij de kust. En toen zij in de open zee waren toen kwam die oostenwind. En verbrak wat niemand had gedacht, wat niemand had verwacht, verbrak dat geweldige schip in het hart van de zeeën. Het lijkt wel alsof de geschiedenis van de Titanic zich hier herhaalt vanavond. En dan horen wij in vers 28 alleen nog het geluid van het geschreeuw van de schippers die de voorsteden doen beven. Mensen die omkomen in het kolkende water van de stormende zee. Alles versmoort. Heb je het al gehoord vanavond? De Tyrus is met man en muis vergaan. Zij storten van een welgemeende top van eer in eeuwige verwoesting neer. En dan is stil. Onze tweede gedachte, ons levensschip, die u roeien, wie zijn dat? Wat doen zij? Ik heb al gezegd dat deze roeiers geoefende mensen waren, zodat zij op een uiterst gelijkmatige wijze de roeispanen wisten te gebruiken en het schip zachtjes gleed door de golven van de zee. Want het genot stond bovenaan voor de mensen. Het waren vakmensen die roeiden. Ezechiël bedoelt ermee de handelsvorsten. We hebben samen Ezechiël 27 gelezen. En het is ons opgevallen dat Tyrus eigenlijk met alle landen aan het handelen waren. Wij zouden kunnen zeggen, zij hadden verschillende departementen waarop een soort handelsvorst de baas was. En hij zorgde er dan voor met elk land een speciale handel te onderhouden. En zo werd Tyrus rijk. Zo werd Tyrus schatrijk. En al die handelsvorsten tezamen, die roeiden de inwoners van Tyrus naar hoge wateren. Naar hoge wateren. Zij schilderden hen een heerlijke toekomst voor ogen. En dat ging geleidelijk, heel zachtjes aan. De bevolking werd als het ware ingepakt door de handelsvorsten. Ze werden als het ware geïndoctrineerd. Die handelsvorsten die hielden hen steeds meer weelde, eer en aanzien voor ogen. zal dan het eeuwige leven en het eeuwige genot hier op deze aarde. Zij spoorden de mensen aan om de grote koning Nebukadnezar te weerstaan. Langzaam maar zeker gingen zij in de zelfverheffing naar die grote wateren toe. Nebukadnezar zou nooit bij machten zijn om Tyrus, dat machtige, rijke Tyrus, in te nemen. En toch is het gebeurd. Na 13 jaren beleg. En toen? Toen werd er te laat opgemerkt dat zij streden tegen een te sterke macht. En dat is de boodschap die Ezechiël ons vanavond wil meegeven op deze oudejaarsavond. Die u roeiden. Oh, die zijn er ook geweest in ons leven. En we hadden allemaal zo ons levensschip. En we hadden allemaal zo onze roeiers. En langzaam maar zeker zeggen we allemaal, we zijn alweer in december. Het is alweer oudejaarsavond. Langzaam maar zeker zijn wij 365 dagen zachtjes voortgegleden op een schijnbaar kalme zee. We wilden niet opgeschrikt worden. Lijden is tegen natuurlijk. En als er al lijden was, hebben roeiers wel ervoor gezorgd dat wij het zouden vergeten. Opdat het leven zo aangenaam mogelijk zou zijn. En toen. Toen kwam die oostenwind. En toen. Toen werd verbroken wat wij nooit hadden kunnen denken. En toen kwam er een kink in de kabel van ons levensschip. En toen. Toen verging alles. Ezechiël heft een klaaglied op vanavond. Om ons een boodschap mee te geven. Die u roeide. Hebben u in grote wateren gevoerd. Zo gaat dat. Ziet u dat het in de leidende vorm staat. Dat wij zomaar ergens gebracht worden. Misschien kennen wij de roeiers niet eens. Het zijn de omstandigheden van een drukke agenda wellicht. Die ons ineens op 31 december brengen. Die ons opeens op de laatste avond van ons leven brengen. Die ons ineens wakker doen worden van een verkeerde inschatting. Zoals dat bij Tyrus ging. Zoals het ook in Azië is gegaan. Die dat machtige fenomeen vanuit de natuur hebben gezien. Hoe dat water van hen wegrolde en daarna met een des te grotere snelheid en kracht op hen afkwam. En duizenden levens ineens tot een einde maakte. Sommige landen hebben het niet nodig geacht om het alarm te laten klinken. Waarom niet? Die u roeiden. Hebben u in grote wateren gebracht. Dan werd de rust op de dag des Heren verstoord. De rust van hen die de zonnegod hebben verkozen boven de God van de zon. Zullen wij eens kijken of misschien ook ons levensscheepje geroeid wordt. Zomaar. Ik neem er een paar uit vanavond. En misschien zit er één bij. Waarop uw levensscheepje gelijkt. Sommigen beginnen misschien vanavond wel de gevolgen te ondervinden van hun zonden. Ongodvruchtige mensen. Die eerst hun wegen hebben gekozen in de zonde. En in de ongerechtigheid. En die vanavond erachter komen dat zij met hun zonde eindigen in de dood. Ik moet denken aan Acham, de zoete zonde werd voor hem een bijtend vergif. Acham, u weet wel die man die bij de inname van Jericho was. Die man die heeft gejuicht op het bevel van Jozua. En toen de muren van Jericho instorten, is hij met de andere Joodse mannen Jericho ingegaan. En toen, waren daar roeiers die Acham in hoge wateren voerden. Achan zag een gouden tong, die schitterde in de stralen van de zon. Ach, één tong, dat geeft toch niet. En een prachtig kleed en verder wat geld. Voor de gerest van die grote buit is voor de Heere. Achan mag er toch wel eentje meenemen. Zo begint de zonde in het klein. Zo begint de goddeloosheid in het klein. Zo begint het ongodvruchtige leven in het klein. En Achan koos zijn eigen weg tegen de weg van de Heere in. En toen kwam de oostenwind. 36 medestrijders sneuvelden bij de inname van Ai. Jozua en de oudsten scheurden hun klederen en lieten zich vallen voor de ark. En de Heere zei, werp het lot, want er is een ban in het leger. Achan, ga terug, beleid je schuld. Maar Achan deed het niet. En Achan werd aangewezen. En toen kwam de oostenwind. Daar in dat dal van Achor, daar stond Achan met zijn vrouw en met zijn kindertjes. Hij zei, Jozua, wil je mijn gouden tong hebben en krijg ik het leven? Andere oversten, ik zal die prachtige opperklederen geven aan u. Maar nee, het geld en de klederen konden zijn ziel niet meer redden. Evenmin de ziel van zijn vrouw en van zijn kinderen. Ik denk aan Herodes. O, wat werd er geroeid. Iedereen boog voor Herodes. Iedereen applaudisseerde voor die geweldige reden. Iedereen gaf Herodes goddelijke eer. En het scheepje van Herodes werd gebracht in grote wateren. En toen kwam die oostenwind, een worm. En die worm at Herodes op. En hij stierf. De goddelijke eer verbleekte. En Herodes moest voor God verschijnen. In hoeveel leven stort alles niet in? Als mensen ongeneeslijk ziek worden. Als er verliezen geleden worden. In grote wateren gevoerd. Alsof wij het eeuwige leven op deze aarde hadden. De zonde lonkte en lokte. Wij zagen er naar uit. Maar de zonde is een bijtend vergif. Wie zondigt met het vlees, wordt gestraft in zijn lichaam. Ik denk aan een ander levensschip. Anderen deden kwaad van leugen en van bedrog. En daarmee raakten zij alles kwijt. Er zijn wel eens machtige directeuren die aan de drang komen en hun bedrijf gaat failliet en zij leven naast de bedelaar. Ik moet in dit geval denken aan de verloren zoon uit Lucas 15. Hij was een zoon van een vrije. Hij zou een erfgenaam worden. Hij kreeg een prachtige toekomst. Maar deze jongen wilde niet onder het gezag van zijn vader. Hij koos een eigen weg. Hij zocht het kwade op en met leugen en bedrog en met feestvieren wilde hij zijn tijd doorbrengen. Altijd maar die vermanende vinger van zijn vader, dat klein burgerlijke leven. Hij wilde wel eens in hogere wateren komen, het studentenleven misschien ingaan en met zijn vrienden vrolijk zijn. Uit het gezicht van zijn vader weg, die elke keer bij hem kwam en zei, mijn jongen, ben je nou met God verzoend? Ah, weg met die vragen vanavond, zo somber en zo triest, in hogere wateren, waar de blijdschap en de dronkenschap heerst. En toen werd die zoon van een vrije, toen die oostenwind kwam, een knecht en nog wel een hoeder van varkens, onrein, goddeloos, tot een afschuw voor de Jood, daar zat hij. En hij begeerde de draf van de varkens, het voer van de varkens, te eten. Zij die eenmaal rijk waren, zijn zeer laag aan de grond gekomen. De eigenaar komt in de laagste klasse. Hoe kwam dat? Omdat zij Christus niet wilden aannemen. Deze jongen wilde de stem van zijn vader niet horen. Deze jongen legde de preken van de rabbies naast zich neer. Het zou zijn tijd wel duren. Hij was maar één keer jong, precies. Eén keer jong. En de Heere heeft een belofte gegeven voor onze jonge vrienden. Wie mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Maar hij wilde het niet. Hij wilde Christus niet aannemen in zijn jeugd. De hartstochten brachten hem in diepe wateren. En werd hij gelukkig? Oh nee. Toen de golven kwamen en zijn levensscheepje dreigde te breken. Toen overdacht hij: hoeveel huurlingen hebben het bij mijn vader een overvloed. En ik verga van honger. De hartstochten hebben hem in wateren gebracht die hem naar de ondergang zouden slepen. Ik denk aan een ander levensscheepje. Er zijn er misschien vanavond wel die de angel voelen in hun geweten. De innerlijke rechtbank veroordeelt hun ziel. Zij hebben geen vrede vanavond met God. En juist op een avond als deze, waar een wat weemoedige sfeer heerst, komt dat naar boven, zoals in Judas. De roeiers, het geld, de zucht naar eer, hebben Judas in hoge, in diepe wateren gebracht. En dan gaat de angel van zijn geweten hem prikken. Hij heeft 30 zilverlingen in zijn hand. En hij gaat verward, verwoest van binnen naar de overpriesters. En hij gooit het geld daar neer. En hij beleidt: ik heb verraden, onschuldig bloed. En dan komt die oostenwind en neemt Judas mee. En hij stort voorover in de diepte. In de eeuwigheid wordt Judas wakker. Is er vanavond één die een open geweten heeft, die het aanvoelt? Oh, zo kan ik voor God niet verschijnen. Leef daar niet overheen, dringt het vanavond niet weg, maar buig uw knieën voor die God die de oostenwind nog niet zendt, zoals hij hem zond in Azië. Die de dood vanavond van u en mij nog niet begeert, maar die zijn handen nog uitstrekt, beleid vanavond uw schuld. Wees niet te groot. Wat waren ze groot? Op dat cruiseschip van Tyrus. Ze dansten, ze waggelden, gelijk een dronken man. Maar toen dat schip omhoog ging en weer neerstortte, vastliep op de klippen en het brak, toen de zee met haar golven naar binnen kwam, toen was de hoogste handelsvorst een heel klein mens in het aangezicht van de dood. Waarom dan vanavond niet uw knieën gebogen? Misschien durf je het nog niet in het gezelschap. Doe het dan alleen. Alleen in de binnenkamer. O God, wees mij de zondaar genadig. Maar als de angel van uw geweten vanavond steekt, als uw geweten vanavond onrustig is, als de wateren nu al groot zijn, hoe zal het dan straks zijn? Leef er niet overheen, want dat is ook een roeier. Er zijn misschien wel moeders onder ons die aan het begin van het jaar hebben gezegd: en in dit jaar moet het anders, ik moet met God verzoend worden. Wat ging er overheen door de drukte van het gezin? En we roeiden, we werden geroeid naar het einde van dit jaar. En we kunnen het nooit meer overdoen. 2004 ligt in de eeuwigheid. God komt erop terug als wij sterven. En op de jongste dag, we kunnen geen dag meer overdoen. Geen kerkdienst meer inhalen. Het is voorbij. Het is voorbij. Ik zie nog een schip vanavond. Dat is een schip wat eigenlijk niet te vergelijken is met de cruiseschip van Tyrus. Misschien toch wel een klein beetje. Ik hoor op dit schip geen goddeloze muziek, maar een cd met psalmen en het Urker mannenkoor wat meerstemmig zingt. Op dit schip zijn geen grootse vorsten, maar verschillende predikanten. En de zalen die daarin gebouwd zijn lijken verdacht veel op een kerkzaal waar het woord van God verkondigd wordt. Oh, die hebben wij ook. Van die Amicitia reizen, waar allemaal gelijkgezinden hun tijd doorbrengen. Maar ze worden ook geroeid. Wat is dat voor een schip? Dat is de eigen gerechtigde die in benauwdheid komt. Dan denk ik aan de rijke jongeling vanavond. Helemaal zeker was hij niet van zijn zaak. Ben u dat? Weet u dat u met God verzoend bent? En dan komt die rijke jongeling bij de Heere Jezus met de vraag wat hij moet doen om zalig te worden. Maar je hebt toch al je geboden onderhouden, rijke jongeling? Je hebt toch geen kerdienst verzuimd dit jaar? Je hebt toch gedaan wat je moest doen? Je staat toch niet in de schuld bij de Heere? En toch, toch misschien vanavond. O, dit schip is zo gevaarlijk. Dit schip dat roeit zo aangenaam. Waar we in de sfeer van rechtzinnigheid en in de sfeer van godsdienst deelnemen aan de kerkdiensten, aan de sacramenten, ernstige vragen stellen en toch de verlossing in de Heere Jezus niet nodig hebben. Door de goede werken willen deze mensen over de zee der zonde naar de haven der heerlijkheid varen. Maar ik wil vanavond zeggen, God gaf zijn Zoon aan deze wereld die verloren lag in schuld. Zouden wij dan zonder zijn Zoon over de zee der zonde kunnen varen? Wij moeten Jezus hebben als de enige loods. Want buiten hem lijden wij schipbreuk. Buiten hem hebben wij nooit rust. De godsdienst van de eigen gerechtigde is als een tredmolen. En dan gaan we door. En het gaat maar door. En misschien is er vanavond wel één onder ons. Die zegt, dominee, dat ben ik. Dat ben ik. Want met alles wat ik gezegd heb, ben ik eigenlijk zomaar tussen Gods kinderen gekomen. Als een scheepje. Geroeid. En ik dacht dat ik bekeerd was. Maar van binnen heb ik nog een wezenlijke vraag. Zou het wel goed liggen met mij? Nu staat de Heere Jezus nog met open armen. Leg uw godsdienstige kleed af. Verlies alles zoals de Heere Jezus dat zegt tegen die rijke jongeling. Ga, verkoop alles wat gij hebt. En gij zult een schat hebben in de hemel. Volg mij. Want alleen in het verlies ligt de eeuwige rust. Vrede met God. Daar is de hoogmoedig dwalende vanavond. Die wil niet buigen voor God. Dat is dat trotse boegbeeld van het machtige schip van Tyrus, die de volkeren der zee aan zich onderworpen heeft, die eigenlijk het centrum is van handel, eer en van genot. Tyrus steekt de borst vooruit vanavond. Bent u dat misschien? Die toch niet heeft willen buigen, 52 zondagen lang. Die niet heeft willen buigen toen de nodiging van het sacrament uitging. Die niet heeft willen buigen onder het oordeel van God, die hoogmoedig is, die weigert vanavond aan de voeten van de Heere Jezus te liggen. Hij is te trots. Dacht u dat ik voor een dominee ging buigen? Voor een preek? Geen denken aan. Uw levensscheepje, misschien? Te hoogmoedig, te trots, te zelfverzekerd om als een kind te vluchten in de armen van de Heere Jezus. En dan nog één. Ik denk aan een Simpson. Want het kan. Die roeiers die zijn zo geraffineerd dat zij ook dikwijls kinderen van God een heel eind meekrijgen tot de hoge wateren toe. Misschien is er wel een heel jaar voorbij gegaan waarin er geen één ontmoeting met God was. Waarin u geen lust had om de Bijbel te onderzoeken, de stem van uw liefde te horen, waarin het gebed zo verschrikkelijk verflauwd is geworden, waarin er geen gemeenschap met de Heere Jezus gevonden werd. O zeker, u ging wel aan het avondmaal en u preekte wel zonder meer, maar was er ook leven die u roeien, hebben u in grote wateren gevoerd. En als vanavond de oostenwind komt, onze derde gedachte, vaart wel. Wij varen naar de eeuwigheid, gemeente. Deze avond onderstreept dat nog eens extra. Elke dag ten diepste. Als wij 's avonds onze knieën buigen en wij gaan slapen. Als de duisternis als een deken over de aarde neervalt. Dan getuigt dat wij varen naar de eeuwigheid. Wij zijn op reis. Er is weer een gedeelte van ons leven afgelegd. Vaart wel, wil ik u toeroepen. Wensen, toewensen, meegeven op deze laatste avond van een snel vervlogen jaar. We werden allemaal geroeid en voor we het wisten was het 31 december. Vaart wel. Wat is dat? Wanneer varen wij wel? Wanneer varen wij een blijde toekomst tegemoet? Wanneer kunnen wij blijde zijn op een avond als deze, omdat we gelukkig weer een jaar hebben afgelegd en dichter zijn bij de veilige thuishaven? Wij varen wel wanneer wij door het geloof varen. En wanneer vaar je nu door het geloof? Als Christus uw loods is. Als u één aan boord heeft gekregen. Als u het stuur uit handen heeft leren geven. Zo gebeurt dat. Als die geweldige zeeschepen daar in de buurt van Rotterdam komen. Dan komen daar twee kleinere boten hem tegemoet. En dan komt er eentje binnen. En de schipper die moet het roer uit handen geven. Het wordt overgenomen. Vaart wel. Ik ben niet meer van mijzelf. Er mogen gebeuren wat er wil op deze avond. Er mogen gebeuren wat er wil in deze nacht. Er mogen gebeuren wat er wil in het nieuwe jaar dat aanstaat te vangen. Wij varen wel. Wij hebben Vaders Zoon aan boord. Christus, Hij stortte zijn bloed voor die reddende ark. Dan alleen kunnen wij de verzoeking overwinnen en de zonde weerstaan. Het geloof in Christus, dat is geen zo moeilijk. Om dat roer uit handen te geven. Misschien wel geworsteld onder de bediening der verzoening. O, hoe moet het toch? Hoe kom ik nu tot die zelfovergave? Dat een ander het roer mag overnemen in mijn leven. En toch, als het gebeurt in het leven. O, dan hoeven wij niets meer te doen om wel te varen. Dan stippelt die zaligmaker de weg uit. Dan vangt hij als het ware de stormen op. Dan hebben wij een geweldig anker waarmee wij veilig in de thuishaven zullen aanlanden. Wanhoop niet. Er is een groot zaligmaker vanavond. U die nog buiten Christus bent. U die nog voor eigen rekening leeft. Alles wat van Christus aftrekt. Dat zijn die roeiers die u in grote wateren brengen. Wees ervan verzekerd. En wat heeft de duivel een pijlen op zijn boog? Wat heeft hij een roeiers ingehuurd? Vakmensen wel te verstaan. Het zijn geen slaven die gedwongen worden. Maar vrijwillig. Vrijwilligers. En misschien wel uw man, uw vrouw. Misschien wel worden ouders als roeiers gebruikt om hun kinderen in grote wateren te brengen. Amstdragers die ons kussens onder de oksels naaien, maar die ons brengen naar grote wateren. U die vanavond geen vrede met God heeft, ik zeg u, er is nog een bootsman. Er is nog een loods, er is nog een machtige zaligmaker. Christus is God, vaart wel. Wanneer varen wij wel? Wij varen het meest goed als wij menen slecht te varen. Want dan hebben wij de hemelse loods het meeste nodig. Als wij al onze zaken bij de Heere neerleggen. Als wij alleen wachten op Hem totdat Hij verschijnt. Vaart wel, o Heere. Wij horen uw nadere voetstappen in de geweldige rampen. Spraken gaan eruit, ook op kleinere schaal, dat u staat te komen en dat u oordeelt de levenden en de doden. O Heere Jezus, raak mij nog eens aan. Doe mij vanavond uw stem nog eens horen. Als alles vastloopt in gezin, in kerk, dan hebben wij de Heere juist nodig. Heere, help mij en red mij. Als ik alleen maar hoef te wachten totdat Hij verschijnt. Vaart wel als er een geestelijke honger en dorst is naar het onfeilbare kompas, naar de geopenbaarde gunst des Heren. Als ik zijn tegenwoordigheid zoek, dan vaar ik wel. Als er zoetheid en kracht ligt in het evangelie en als ik het proef, dan vaar ik wel. Mijn enige troost is een kus van Jezus mond. Laat het stormen. Ik vaar wel, wij hebben Jezus aan boord. Wij varen wel, als wij sterven aan al onze verwachtingen. Als wij sterven aan het beeld van de wereld. Als wij het goud zoeken in plaats van God. Als wij sterven aan de carrière, aan het geld, aan het genot. De tyrus verging. Babel is gevallen. Ik heb het gezien. Ik heb het waargenomen. Ik heb het opgemerkt. En ik heb een scheidbrief gegeven. O nee. Tyrus, van u wil ik geen onderdaan meer zijn. Babylon, u bent die grote hoer. Ik wil u niet langer meer volgen. De antichrist is de kapitein op het wereldschip. De armada leek onoverwinnelijk te zijn. Maar onze ogen zijn hoger. Onze ogen zijn, gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren, om nooddruft te begeren. Zo slaan wij het oog op u. Doet u dat? Wij moeten niet achterom kijken. Dat verwekt dat weemoedige. Wie achterom ziet en de hand aan de ploeg slaat, is onbekwaam tot het koninkrijk van God. Wij zien vooruit. 2005 staat voor de deur. Het is een jaar. Het is een stap. Dichter. Bij de komst van mijn redder. Mijn zaligmaker. De Heere Jezus Christus alleen. Vaart wel vanavond. Dat wil zeggen, zwerf niet af van de waarheid. Zoek het geluk niet elders. Betrouw niet op eigen gerechtigheid. Breng geen smaad op de zaak en op de eer van God. Dan alleen varen wij wel. Heb je het gehoord? De Tyrus is met man en muis vergaan. Hoort u het vanavond? Dat de ark nog steeds drijft op de wateren van Gods toorn, die tot stilheid gebracht zijn. Jezus Christus is de ark. De deur staat nog open. O, wie eenmaal binnen is, die is voor eeuwig veilig, voor eeuwig thuis. Amen.